أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hij was de beste vriend en de meest dichtstbijzijnde metgezel bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Over hem is heel veel verteld. En alles wat over hem overgeleverd is, geeft ook blijk van het hart wat hij had voor het geloof. En geeft blijk van de mate van iman die hij had. Want zoals Omar radiallahu anhu gewoon was te zeggen over Abu Bakr as-Siddiq, is dat als je de iman van Abu Bakr as-Siddiq zou afwegen tegen de iman van alle gelovigen, dan zou de iman van Abu Bakr nog steeds zwaarder wegen. Subhanallah. En Omar radiallahu anhu, de ena grootste metgezel, die zegt dit over zijn vriend Abu Bakr. En het geeft ook blijk uit de gebeurtenis toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de sadaqat inzamelde van de moslims. Toen Omar radiallahu anhu met de helft van zijn bezittingen kwam bij de profeet, vrede zij met hem. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan hem vroeg, toen hij zag dat hij zoveel geld gaf: wat heb je voor je vrouw en je gezin achtergelaten? Toen zei hij: ik heb de helft van mijn bezit achtergelaten. Met andere woorden, de helft is bij hun en de helft is bij u, o profeet. Maar later kwam Abu Bakr voor deze inzameling naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam toe. En hij gaf hem nog veel meer aan bezittingen. Waarop de profeet natuurlijk blij verrast was. Maar hem dezelfde vraag stelde als hij aan Omar stelde. En hij vroeg aan Abu Bakr: ja Abu Bakr, wat heb jij dan voor je gezin achtergelaten? En Abu Bakr zei: ik heb Allah en zijn boodschapper voor hun achtergelaten. Met andere woorden, hij heeft al zijn bezittingen die hij op dat moment had aan de profeet gegeven. In liefdadigheid. En Omar radiallahu anhu, toen hij dat zag, hij gaf het geld aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam met de intentie om Abu Bakr op die dag voorbij te streven. Dus op die dag beter te zijn dan Abu Bakr. Maar wederom lukte het hem niet. En hij zei toen, Omar radiallahu anhu, vanaf vandaag hou ik op met het wedijveren tegen Abu Bakr. Want hij blijft mijn betere. Abu Bakr radiallahu anhu was wat dat betreft hoger in rang dan Omar en dan alle andere metgezellen. En het feit al dat Omar als één na grootste metgezel getuigt van de mate van iman van Abu Bakr, zegt al heel veel over Abu Bakr. En een aantal overleveringen die over Abu Bakr verteld zijn, is dat Ibn Omar, de zoon van Omar, overlevert dat zij in de tijd van de metgezellen het vaak met elkaar over hadden wie nou de beste metgezel was. En iedere keer kwamen ze uit op Abu Bakr. Iedere keer na de discussie wie nou de beste was, was altijd dezelfde conclusie: dat Abu Bakr beter was dan de rest. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zelf, die zag in Abu Bakr zijn beste opvolger. En het was ook daarom dat Abu Bakr na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam de eerste khalif werd. De eerste leider der gelovigen. En hij had de vaandel van de leiderschap overgedragen gekregen naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nog leefde, kwam er eens een vrouw naar hem toe. En die stelde hem een vraag. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei tegen haar: kom naar mij toe op een andere dag. Toen zei deze vrouw, maar wat dan als ik u niet tref op die dag? Met andere woorden, stel dat u in de tussentijd al bent overleden. Toen zei hij, sallallahu alayhi wa sallam, ga dan naar Abu Bakr. Dus ook daaruit bleek al dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn plaatsvervanger al had vastgesteld. Dat was Abu Bakr. En als de profeet sallallahu alayhi wa sallam ziek was, dan stelde hij Abu Bakr voor om het gebed te leiden. En wanneer de kwestie van khilafa, van de kalifaatschap, ter sprake kwam in zijn aanwezigheid, dan benadrukte de profeet vrede zij met hem, Allah en de gelovigen bevestigen niet de vordering van iemand behalve die van Abu Bakr. Dus ook daar weer gaf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam blijk uit het feit dat Abu Bakr zijn beste opvolger zou zijn. En toen hem gevraagd werd, ja Rasulullah, wie is de meest geliefde persoon bij u? Toen zei hij, sallallahu alayhi wa sallam, Aisha. Zijn vrouw Aisha was de meest geliefde persoon bij hem. Maar toen vroeg deze vragensteller, ik bedoel van de mannen, wie is van de mannen bij u de meest geliefde? Waarop hij zei, haar vader, de vader van Aisha, Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, die alles wat hij had aan de profeet vrede zij met hem gaf, en zelfs zijn eigen dochter aan hem huwde. Zo zie je de mate van toewijding die Abu Bakr radiallahu anhu had. En al deze overleveringen die ik net genoemd heb, staan in Sahih al-Bukhari. Dus over de authenticiteit van deze overleveringen valt niet te twijfelen. En nog één die daarin genoemd staat, is de overlevering van Ammar, die zegt, ik zag de boodschapper van Allah met slechts 5 slaven, 2 vrouwen en Abu Bakr als volgelingen. Dus in de begintijd van de islam, dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam net profeet was geworden, was Abu Bakr de eerste vrije man die hem volgde, die in hem geloofde en zijn woord bevestigde. In een andere overlevering, die staat in Sahih Muslim, staat dat Amrah ibn Abza overleverde, o boodschapper van Allah, wie is er met jou op deze zaak? Met andere woorden, wie is er met jou in de islam? En hij sallallahu alayhi wa sallam antwoordde, een vrije man en een slaaf. Dus alleen 2, een vrije man en een slaaf. En Amrah zei toen, op die desbetreffende dag waren Abu Bakr en Bilal met hem. Dus Abu Bakr was de vrije man en Bilal radiallahu anhu was de slaaf. Beide grote metgezellen geloofden toen al in hem. Dus hun correctheid, hun zuivere geloof in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was al van het begin af aan aanwezig. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aan hun verkondigde dat hij de islam predikte, waren ze meteen mu'minoen en volgelingen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En zoals ik zei, getuigt Omar radiallahu anhu over het gewicht van de imaan van Abu Bakr. En ik zou aan de hand van een aantal overleveringen proberen te illustreren in hoeverre de mate van imaan van Abu Bakr radiallahu anhu reikte. En het is aan ons om hem als voorbeeld en als symbool te nemen en om in ieder geval te streven om zo dicht mogelijk als hem te lijken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, man asbaha minkum al-yawma sa'ima, wie van jullie is vandaag aan het vasten? Vroeg Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qala Abu Bakr ana, Abu Bakr zei ik. Faman tabi'a minkum al-yawma janaza, qala Abu Bakr ana. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vroeg vervolgens, en wie van jullie volgde vandaag een begrafenisstoet? Wie van jullie heeft een janazah bijgewoond? En Abu Bakr zei ik, Anna. Wie van jullie, vroeg de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft vandaag een arme gevoed? En Abu Bakr zei, Anna. En hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, wie van jullie heeft vandaag een zieke bezocht? En Abu Bakr zei, Anna. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, deze, met andere woorden, deze eigenschappen bevinden zich niet in een persoon of hij gaat het paradijs in. Dus iemand die deze daden verricht, die zal het paradijs bereiken. En Abu Bakr radiallahu anhu, die kreeg het gewoon voor elkaar om al deze daden op éénzelfde dag te doen. Zelf vasten, zelf een arme voeden, zelf een begrafenis toe bijwonen en zelf een zieke bezoeken. Dat is pas een nuttige tijdsbesteding. En dat zijn zaken waar wij heel veel van kunnen leren. Onze dagen goed besteden met nuttige zaken die wij op Yawm al-Qiyamah voor ons zullen zien. Daden waarvan wij kunnen zeggen, daar zijn wij trots op. En ik ben blij dat ik nu voor Allah sta en deze zaken voor mij getuigen. Deze daden die ik toen gedaan heb in dat korte leven wat ik had, 60 jaar, 70 jaar. Want beste broeders en zusters, Yawm al-Qiyamah is geen grap. Yawm al-Qiyamah wordt weliswaar een dag genoemd, al-Yawm, maar het duurt 50.000 jaar. Fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sana. Dus Yawm al-Qiyamah duurt gevoelsmatig als een eeuwigheid. Want wat is 60 of 70 jaar in vergelijking met 50.000 jaar? كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Als zij die dag zien, dan zullen zij denken dat zij in dit wereldse leven hebben gebleven slechts een ochtendje of een middagje. En dat is ook zo, want 50, 60 of 70 jaar in vergelijking met 50.000 jaar is een peulenschil. Stelt niks voor. En je zult je dan ook voelen alsof je maar een middagje of een ochtendje hebt geleefd hier. Dus onderschat Yawm al-Qiyamah niet. En zo waren de metgezellen, met name de Khulafa al-Rashidin, de rechtgeleide khalifen. Zij waren heel bewust van Yawm al-Qiyamah. Zij waren heel bewust van hoe zij zichzelf op die dag en daarna zouden kunnen redden. En het is ook daarom dat deze metgezellen, waaronder de vier grote geliefden, behoren tot de 10 personen die het paradijs beloofd zijn. En er zijn er maar weinig die het paradijs beloofd zijn. Maar aan hun is door de profeet sallallahu alayhi wa sallam al gezegd en bevestigd, jullie gaan het paradijs in. Maar niemand van ons in deze moskee kan dat voor zichzelf zeggen. Niemand van ons is verzekerd van het paradijs. En als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam iets zegt met betrekking tot het geloof, dan is het een wahi, dan is het een openbaring. En daar valt er niet aan te twijfelen. En dan zal het ook nooit veranderen. Dus deze grote metgezellen dienen onze voorbeelden te zijn. Want ook wij, als het goed is, wensen het paradijs. Waar of niet? Wij willen ook het paradijs in. Het liefst zo hoog mogelijk. Waar de genietingen nog mooier zijn dan de niveaus eronder. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen hiertoe in staat te stellen. Een ander voorbeeld van het gedrag en iman van Abu Bakr radiallahu anhu is natuurlijk het welbekende verhaal van al-Hijra. De emigratie toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de opdracht kreeg van Allah subhanahu wa ta'ala om van Mekka naar Medina te emigreren. Omdat de situatie in Mekka te moeilijk was voor de moslims om daar hun geloof uit te oefenen, zijn zij geëmigreerd naar Medina, waar de inwoners veel ontvankelijker waren voor de islam. En een grote groep metgezellen was inmiddels al vertrokken. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die bleef nog in Mekka, wachtend tot de opdracht van Allah zou komen dat hij ook naar Medina zou moeten emigreren. En op de dag dat was aangebroken, heeft hij sallallahu alayhi wa sallam zijn voorbereidingen getroffen. Hij heeft zijn rijdieren klaargemaakt. Hij heeft de beste metgezel opgezocht die hij maar kon vinden om hem te vergezellen in deze reis. En hij had hem gevonden in Abu Bakr as-Siddiq. Want op de dag dat hem deze opdracht gegeven werd door Allah subhanahu wa ta'ala, is hij vermomd naar het huis van Abu Bakr gegaan. En hij klopte op de deur. En Aisha radiallahu anha, die ook in het huis was van haar vader, die was verbaasd. Want het was een tijdstip waarop het gewoon was dat de Arabieren hun middagdutje hielden. Dus het was eigenlijk heel rustig op straat. Maar toch werd er op de deur geklopt. En Abu Bakr, die wist, die voelde het al aan dat het niemand anders kon zijn dan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Want wie anders op dit tijdstip zou er op zijn deur kunnen kloppen? En hij deed open en hij zag een vermomde man. Hij kon zijn identiteit nog niet bevestigen, maar hij wist eigenlijk vrijwel zeker dat het Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was. En toen hij naar binnen werd uitgenodigd, toen zei hij tegen Abu Bakr: Abu Bakr, laat jouw familie het huis even verlaten. Want hij wilde hem persoonlijk spreken over iets belangrijks, namelijk dat hij hem mee wilde nemen naar al-Hijra. Waarop Abu Bakr zei: laat ze hier, ze zijn ook jouw familie. Met andere woorden, het is jouw familie, zij kunnen ook horen wat jij te zeggen hebt. We hebben niks voor hun te verbergen. Wees maar gerust. Onze geheimen zijn veilig bij hun. En vervolgens begon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn verhaal over de hijra. En dat hem toestemming was gegeven om Mekka te verlaten en te emigreren naar Medina. En Abu Bakr radiallahu anhu, die kon zijn mond niet in bedwang houden. En hij vroeg hem: ja Rasulallah, mag ik uw compagnon zijn? Mag ik uw reisgenoot zijn? Waarop Mohammed sallallahu alayhi wa sallam antwoordde met ja. Dat mag. Waarop Abu Bakr radiallahu anhu zo hard moest huilen uit blijdschap, dat Aisha radiallahu anha, die erbij stond en het allemaal zag, hierover zei: ik heb mijn vader of nog nooit iemand anders zo hard zien huilen vanwege blijdschap. De wens van Abu Bakr was in vervulling gegaan. De wens om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te vergezellen. En we weten allemaal, en dat wist Abu Bakr destijds ook radiallahu anhu, dat het geen snoepreisje zou zijn. Het zou geen reis zijn die vol met vermaak zit. Nee, in tegendeel. Het zou een reis zijn vol met gevaren. Want op het hoofd van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zat een prijs. Wie hem levend of dood bij Quraysh kon brengen, die kon een grote beloning verwachten. En Suraqa ibn Malik, die had zichzelf deze taak genomen. En er deden zich in Mekka verhalen de ronde dat er twee mannen de stad verlaten zouden hebben. En het vermoeden was dat het Mohammed waren en Abu Bakr. En Suraqa, die dit hoorde in de gezelschap waar hij bij zat, die zei: nee, dat zijn niet Mohammed en Abu Bakr, dat zijn twee andere mensen, dat weet ik zeker. Maar hij zei dit bewust en hij loog bewust, omdat hij die prijs van het halen van deze twee mannen dood of levend voor zichzelf wilde houden. Dus later ging hij stiekem alleen weg en verliet Mekka op zoek naar Mohammed en Abu Bakr. En in zijn speurtocht om deze twee grote mannen op te zoeken en te vermoorden, is hij, Suraqa, juist de dupe geworden. Ten eerste had Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zoals ik zei, al voorbereidingen getroffen. Hij had zijn rijdieren klaargemaakt, zijn beste compagnon meegenomen en hij had iemand in zijn huis, in zijn bed achtergelaten. Namelijk Ali radiallahu anhu. En Ali wist dat als hij in het bed van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zou gaan liggen, en Quraysh die zou in het huis van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam spieken om te kijken of hij thuis was, dat ze hem in zijn bed neer zouden steken. Desondanks heeft Ali radiallahu anhu dit risico genomen. En ook hier zie je weer dat een van de vier grote khalifen hun leven op het spel zetten om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te beschermen. Zo waren de metgezellen. Hun levens stelden niks voor als zij het konden opofferen voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En daarmee ook voor het geloof. En het is om deze redenen dat deze metgezellen zo hoog in rang zijn. En niet voor niets dat zij zijn geboren in de beste generatie die ooit bestaan heeft. Want daarover heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zelf getuigd. De beste generatie is mijn generatie, zegt hij. Daarna de generatie na hun en dan de generatie na hun. Dus de beste generatie waarin Mohammed, Abu Bakr, Omar, Uthman en Ali radiallahu anhum leefden, was de beste generatie. De beste mensen die ooit geleefd hebben, leefden toen. En daarom moeten wij hun als voorbeeld nemen. En moeten wij als moslims streven om zo goed te zijn als hun, mogen het ons lukken. Dus Ali ibn Abi Talib had plaatsgenomen in het bed van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd ook bijgestaan door Allah. Want toen hij zijn huis verliet, waren een aantal mannen van Quraysh al aan het wachten bij hem voor zijn deur. Maar ze zagen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn deur niet verlaten. Allah subhanahu wa ta'ala had het zicht van deze mensen van Quraysh geblokkeerd. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deed zelfs op een spottende manier wat zand op hun hoofd. Zodat zij, als zij later zouden beseffen dat Mohammed allang weg is en zij zand op hun hoofd hebben, zouden denken: hebben we liggen slapen? Waren wij zo onachtzaam? Maar nee, toen Mohammed zijn huis verliet, zei hij ook: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا. We hebben, zoals Allah zegt in de Koran, voor hun een beschutting geplaatst en achter hun een beschutting geplaatst. En zo verliet hij Mekka, veilig en wel. Maar toen hij Mekka verliet met Abu Bakr samen als reisgenoot, toen keek hij achterom. Want Mekka was immers de plek waar hij was opgegroeid. En hij hield ontzettend veel van deze stad. Dus het deed hem natuurlijk ook pijn en verdriet om deze stad van hem te verlaten. En hij keek achterom en hij zei: bij Allah, jij bent het meest geliefde land bij Allah. Was het niet dat ik van jou ben weggedreven, dan had ik jou niet verlaten. Dus hij was gedwongen, sallallahu alayhi wa sallam, om toch Mekka te verlaten. Om zichzelf te behouden en het geloof te behouden. Al dus begon de reis van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en Abu Bakr as-Siddiq. En tijdens deze reis merkte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam op dat Abu Bakr soms voor hem liep. En andere momenten weer achter hem liep. En soms rechts van hem en soms links van hem. Waarop Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zich afvroeg waarom hij dat deed. En dit ook aan hem vroeg: Abu Bakr, waarom zie ik jou soms voor mij staan en soms achter mij? En soms links of rechts van mij? Waarop Abu Bakr radiallahu anhu antwoordde: ja Rasulallah, ik ben bang dat wij van voren worden verrast door een verrassingsaanval. En daarom wil ik dat voor zijn of in ieder geval de klappen vangen in plaats van u. Maar als ik voor u loop, dan ben ik bang dat wij van achter worden aangevallen. En dan loop ik achter u. Maar als ik achter u loop, dan ben ik bang dat wij van de flanken worden aangevallen. En dan loop ik aan de zijkanten van u. Kijk hoe Abu Bakr voorbereid en wist donders goed hoe deze reis eraan toe zou gaan. En toch was hij blij dat hij mee mocht. Zo blij dat hij zijn tranen niet in bedwang kon houden. En totdat zij bij de welbekende grot waren gearriveerd. Zelfs toen zei Abu Bakr tegen de profeet: wacht hier, ik ga naar binnen om te kijken of het veilig is. Of er geen slangen of schorpioenen of andere gevaarlijke beesten aanwezig zijn. En toen hij zag dat de kust veilig was, liet hij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam binnen. En toen zij binnen waren en daar zichzelf verscholen hielden en Quraysh ondertussen hun voetsporen wist te achterhalen en ook bij diezelfde grot aanwezig waren. En wanneer zij alleen naar beneden keken in de grot, dat zij Mohammed en Abu Bakr zouden zien, werd Abu Bakr bang en wanhopig. En hij zei tegen de profeet, ja Rasulullah, ze hoeven alleen onder hun voeten te kijken en ze zullen ons zien. Waarop Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hem geruststelde en zei, wat denk je van twee mannen die bij elkaar zijn en de derde is Allah? Denk je dan dat deze mensen veilig zijn? Natuurlijk. Allah neemt het voor zijn rekening dat deze mensen veilig hun bestemming zullen bereiken. Beste broeders en zusters, de metgezellen waren degene die de Koran rechtstreeks van de profeet sallallahu alayhi wa sallam leerden. Zo ook Abu Bakr, zo ook Omar en noem ze maar op. Deze metgezellen hechten destijds zoveel waarde aan de Koran, dat zij van tijd tot tijd de Koran reciteerden, memoriseerden en tot uitvoer brachten. Het vastleggen van de Koran begon destijds op hele eenvoudige stukken metaal, stukken stof. Want er was destijds nog geen papier waar zij het op konden bewaren of boekvormen. Dus alles werd op perkament geschreven of op hout of op steen, noem het maar op. En deze metgezellen hebben de Koran zo goed bewaakt, dat pas later in de tijd van een andere khalifa besloten werd dat de Koran in één boek gedrukt moest worden. Zodat de mensen er makkelijker uit konden leren en het woord van Allah makkelijker verspreid kon worden. Dus tot die tijd hebben de metgezellen de Koran met hun levens en hun bezittingen beschermd. In zo'n mate dat de Koran tot op vandaag de dag nog steeds intact is gebleven en onveranderd is gebleven. Als enig hemelse heilige boek. Want over de Torah en de Bijbel kunnen we dat niet zeggen. De Koran is de enige die nog in stand is gebleven. En het feit dat de Koran zoveel invloed had op hun levens getuigt ook van het feit dat Allah in de Koran zegt: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Degene die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. "Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub." Weet dat er door het gedenken van Allah de harten tot rust komen. En zo was het ook gesteld met de metgezellen. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr geruststelde met het feit dat Allah over hun waakte, was Abu Bakr gerust. Hij dacht weer aan het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala hun zou beschermen. En zijn hart kwam tot rust. En hij was niet meer ongerust. En hij bleef in die grot met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij wachtte tot de profeet in slaap was gevallen voordat hij zelf ging slapen. Zo goed waakte hij over de profeet, vrede zij met hem. Beste broeders en zusters, Abu Bakr as-Siddiq is niet zomaar een man. Abu Bakr as-Siddiq is degene die de hoogste positie onder de mensen heeft bereikt. Want over hem is gezegd dat nadat de profeten het paradijs ingaan, dat van de mensen Abu Bakr de eerste is die het paradijs in mag. Van de mensen die geen profeten waren, is hij de eerste die het paradijs binnen mag gaan. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die zei: "Atani Jibril fa'akhadha biyadi fa'arani bab al-jannah الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي جبريل hield mijn hand vast, zei Mohammed صلى الله عليه وسلم en bracht mij naar het paradijs. Hij wees mij de poort aan waardoor mijn gemeenschap zal binnentreden. En hij vertelde mij, dit is de poort waardoor jouw ummah, jouw gemeenschap zal binnentreden. En Abu Bakr as-Siddiq, die dit hoorde van de profeet, die hoopte zelf dat hij het ook had kunnen zien. En hij zei tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: O boodschapper van Allah, ik wens dat ik bij jou was om dat te zien. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: Ja Abu Bakr, jij bent de eerste van mijn ummah die het paradijs zal binnentreden. Wat een goed nieuws. Wat een goed nieuws voor deze man. Die zijn best heeft gedaan zijn hele leven. Om in Mohammed te geloven. Om hem te steunen en hem te beschermen. En dit is waar hij voor beloond wordt. Hij mag als eerste het paradijs ingaan. Wat een eer. En ook heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd: فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. Dus degene die gewoon waren om te bidden, worden het paradijs binnengeroepen vanuit de poort van as-salah, de poort van het gebed. Dus de mensen die veelvuldig plachten te bidden in hun leven, die worden geroepen vanuit Bab as-salah om het paradijs binnen te gaan. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. En degene die streden op de weg van Allah zullen worden uitgenodigd om het paradijs binnen te treden via de poort al-jihad. En degene die plachten te vasten zullen worden uitgenodigd om het paradijs te betreden via de poort al-Rayyan. En degene die liefdadigheid uitgaven zullen worden uitgenodigd om het paradijs te betreden via de poort as-Sadaqah, de liefdadigheidspoort. En Abu Bakr radiallahu anhu, en je ziet hier ook de ambitie die hij had toen hij dit hoorde van de profeet, vrede zij met hem. Die vroeg: Ja Rasulullah, is het mogelijk dat een persoon door al deze deuren naar binnen kan gaan? Waarop Mohammed sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: Naam, ja. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakr. En ik hoop dat jij een van hun zal zijn, ja Abu Bakr. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam had al de beste hoop dat Abu Bakr tot deze mensen behoorde. Die zelf kunnen kiezen tussen welke deur of door welke deur zij het paradijs in willen gaan. Dus Abu Bakr die zal het paradijs benaderen en hij zal door de engelen die bij die poorten staan uitgenodigd worden, allemaal tegelijk: kom naar binnen, kom naar binnen. En het is aan Abu Bakr de keus om welke deur hij wil kiezen, om welke deur hij naar binnen wil gaan. En dit is een grootste eer die dit soort mensen toekomt. En het is mogelijk, zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dat iedereen hiervoor in aanmerking kan komen. Wie zich aan al deze zaken, wie aan al deze zaken voldoet en deze daden verricht, die mag kiezen door welke poort hij al-Jannah mag binnentreden. En Abu Bakr radiallahu anhu, die kende natuurlijk ook de doodstrijd. Hij is uiteindelijk natuurlijk ook overleden zoals iedereen overlijdt. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook is overleden. Dus er is een eind gekomen aan het leven van deze vrome metgezel. En toen hij op zijn sterfbed lag, toen reciteerde hij het vers in Surat Qaf en zei: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيرُ. En de doodstrijd is werkelijk aangebroken. Dit is waarvoor jij vluchtte. Dus hij besefte zich dat hij op dat moment bezig was met het strijden tegen de dood. En hij zei tegen Aisha: neem deze twee gewaden aan die ik heb. Was ze en gebruik ze als lijkengewaad voor mij. Koop geen nieuwe, zei hij. Want een levende heeft meer recht op nieuwe kleding dan een stervende. En kijk, zelfs stervende was hij, radiallahu anhu, nog steeds nederig. En toen hij aan het sterven was, gaf hij Omar ibn Khattab het volgende advies. Want hij was natuurlijk khalifa geweest en Omar zou de volgende worden. Hij zei: ik zal je het volgende meegeven als je dit van mij aanneemt. Waarlijk, aan Allah de Verhevene behoren rechten toe die 's nachts nagekomen dienen te worden en overdag niet meer geaccepteerd worden. En waarlijk, aan Allah de Verhevene behoren rechten die overdag nagekomen moeten worden en 's avonds, 's nachts niet meer geaccepteerd worden. En waarlijk, hij accepteert de aanbevolen daden niet alvorens men met de verplichte daden komt. Heel goed advies. De reden waarom de weegschaal van goede daden van sommige mensen zwaar weegt op de dag des oordeels, is omdat zij de waarheid hebben gevolgd in het wereldse leven. En het is vanzelfsprekend dat een weegschaal waarin de waarheid wordt geplaatst ook zwaar weegt. En de reden waarom de weegschaal van goede daden van sommige mensen licht weegt op de dag des oordeels, is omdat zij de valsheid hebben gevolgd in het wereldse leven. Het is vanzelfsprekend dat de weegschaal waarin de valsheid wordt geplaatst dan ook licht weegt. En het is daarom ook dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, in Surat al-A'raf vers 8 en 9, wal waznu yawma idhin al-haq, faman thaqulat mawazinuhu fa'ulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuhu fa'ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. En het wegen op die dag zal naar waarheid geschieden. Dus degene van wie de weegschaal zwaar is, zij zijn degene die wel slagen. En degene van wie de weegschaal licht is, zij zijn degene die zichzelf hebben verloren doordat zij onze verse verwierpen. En het advies van Abu Bakr was dit aan Omar ibn Khattab. Een kort advies die alles omvat. Want kom met jouw verplichte daden alvorens jij met je aanbevolen daden komt. Want kom jij je verplichtingen eerst niet na en je komt wel aanbevolen daden na, dan zullen die aanbevolen daden niet van jou geaccepteerd worden. En daarnaast maakt hij een sprong naar jouw al-qiyamah, datgene waar het allemaal om draait. En hij zegt dat degene met een zwaarwegende weegschaal van goede daden uiteindelijk zullen welslagen. En dit is het advies waar ik ook mee wil afsluiten. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ik dank jullie allemaal voor jullie aandacht. En neem dit mee voor jezelf en voor de mensen die hier niet aanwezig waren. En geef ze hun deze boodschap mee. Want Abu Bakr was waarlijk de grootste metgezel en iedereen getuigt daarvan. Abu Bakr radiallahu anhu, mogen alle tevreden zijn met hem, is het voorbeeld dat wij allemaal moeten volgen. Hij omvatte het goede. En er was nooit een metgezel die kwaad over hem sprak of iets nadeligs over hem wist te noemen. Abu Bakr was werkelijk het boegbeeld van iedereen, van alle mensen, zoals ze zouden moeten zijn in navolging op de profeet, vrede zij met hem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.